Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag Metis Onderwijsadvies bedanken. Metis werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms ook filosofie. En vandaag de gast in de studio, Petra van der Veen, segmentmanager basisonderwijs bij Noordhof. En Gemma Jissink, uitgever Nederlands voortgezet onderwijs en MBO bij Boom. En naast mij Ina Bruining, portfolio manager talen VO bij Malmberg. We hebben een volle tafel. Leuk jullie er zijn. Goedemiddag, eind van de dag. We zitten in een. Ik heb denk ik nog nooit zoveel mensen, want naast ons zitten ook wat collega's mee te luisteren. We hebben een hele gezellige setting. We hebben het raam een beetje opengezet. Want we gaan in gesprek over de vraag: welke rol spelen uitgevers in ons onderwijs? Ik denk een belangrijke vraag, want er wordt veel over uitgevers gesproken, maar niet zo vaak met. Dus ik dacht, nou, ik trek de stoute schoenen aan en ik nodig jullie uit. Eind van de dag, jullie zijn allemaal hier naartoe gekomen. Hartstikke leuk. En jullie hebben wat boeken meegenomen en we hebben wat vragen voorbereid. Laten we maar eens van start gaan. Ina, mag ik eens aan jou vragen? Welke rol spelen uitgevers in ons onderwijs? Wat doe jij zoal? Wat is jouw rol binnen het hele onderwijs in Nederland? Ik ga een beetje naar je draaien, want ik zit een beetje zo.
Ja, welke rol spelen uitgevers? Ja, als portfolio manager ben je ook uitgever.
Ja.
De belangrijke rol is natuurlijk zeg maar totstandkoming van leermiddelen. Waarmee we docenten willen faciliteren bij het lesgeven.
Ja, dus dan zeg je eigenlijk al wat belangrijk is. Het tot stand komen, het maken van leermiddelen.
Ja, ja. En onderwijs maak je samen. Maar leermiddelen is ook iets wat je typisch samen maakt. Dus in geval van Malmberg zijn daar vakdidactici bij betrokken. Experts die we raadplegen. Belangrijke spelers daarbinnen zijn ook docenten zelf. Docenten zijn vormen een belangrijk onderdeel van onze auteursteams.
Ja, ja.
En we betrekken ook leerlingen bij de ontwikkeling van lesmateriaal. En bouwen wat dat betreft ook wel allerlei checks in, zeg maar, om gezamenlijk tot kwalitatief goed materiaal te komen. Zodat een leraar daarin goed ontzorgd is.
En portfolio manager, wat houdt dat nou precies in? Je hebt dus een portfolio.
Ja, nou ja, zeg maar voor VO talen.
Dat is jouw.
Dat is mijn scope.
Jouw scope.
Malmberg heeft voor 4 talen Nederlands, Engels, Frans, Duits methodes.
Ja.
Ik zal ze hier niet gaan noemen. Maar. En als portfolio manager zet je zeg maar de grote lijnen uit, de strategie van welke richting gaan we op met de methodes.
Oh ja, okay.
En dan hebben we dus zeg maar methodeontwikkelaars die dan vervolgens in samenspraak met mij dat vertalen naar een concept voor de herziening of voor een nieuwe methode. Ja.
Ja. En Gemma, uitgever?
Ja, klopt. Dus
wat, het lijkt natuurlijk een beetje op ook wat we net zo horen. Hoe zou jij je rol omschrijven? Bij Boom?
Ja, nou ja, uitgever heeft eigenlijk verschillende taken. Hè? Dus je hebt dus aan de ene kant heeft het een hele zakelijke kant. Want je moet iets uitgeven, iets in de markt zetten. Dus er zit een financiële kant, een omzetkant aan. En het hele vermarkten, marketing, sales, dat allemaal. En er zit een hele inhoudelijke kant aan. Een inhoudelijke koers voor hoe je een onderwijsconcept wilt neerzetten. Niet met mijn handen op tafel, dus die zal ik er even afhalen. Ja. De mate van inhoudelijke betrokkenheid, die kan verschillen als uitgever. Ik ben ook wel uitgever geweest van vakken waarbij ik zeg maar niet zelf inhoudelijk zozeer betrokken was. Maar ik ben ook Neerlandicus. Ik heb nu methodes Nederlands onder mijn hoede. Zowel voor het VO en nu met name kijk naar beroepsonderwijs.
Ja.
En die mate van inhoudelijke betrokkenheid vind ik zelf ook wel heel erg verrijkend voor mezelf, om daar op die manier ook een sparringpartner voor de mensen met wie ik samenwerk, de vakexperts, wetenschappers, vakdidactici te zijn op die manier.
En je noemt ook wetenschappers, dus eigenlijk allerlei collega's zijn eigenlijk verbonden aan het maken van zo'n eindproduct waar leerkrachten of docenten mee gaan werken.
Ja, precies. Dus je zoekt tenminste, je hebt natuurlijk heel erg te maken met docenten. Je kijkt heel erg wat gebeurt er in het veld. Wat zijn de geluiden, de markten, wat speelt er? Wat vinden docenten belangrijk? Wat hebben leerlingen nodig? En tegelijkertijd speelt er ook die andere kant. Dus je kijkt van waar gaat het onderzoek naartoe? Wat komt daaruit voort? Waar zijn daar de ontwikkelingen? Waar wordt op ingezet? Waar wordt onderzoek naar gedaan? Wat blijkt er uit onderzoek? En dat neem je dan weer mee. En dan vind ik het zelf ook heel erg prettig om inderdaad samen te werken met mensen die kennis van zaken hebben, die daar een rol in spelen, om dat zo'n concept verder te krijgen.
Leuk, ja. Mooi. En Petra, je bent segmentmanager. Het gaat natuurlijk allemaal om hetzelfde. Hè? Je maakt in ieder geval leermiddelen, denk
Klopt.
Ik. Maar is een segment dan basisonderwijs?
Ja, ik werk voor basisonderwijs bij Noordhof. En ik heb een heel lange geschiedenis binnen de educatieve uitgeverij en binnen Noordhof. Ooit begonnen bij beroepsonderwijs, lang bij voortgezet onderwijs gewerkt. En sinds 5 jaar nu voor basisonderwijs. En dat is gewoon heel erg leuk om weer aan de basis te staan. En ook om juist die hele brede, echt die letterlijk doorlopende leerlijn. Ik heb hem dan in omgekeerde volgorde meegemaakt binnen Noordhof, maar om die gestalte te mogen geven. Ja, en Gemma en Ina benadrukten, we doen het samen. En dat is inderdaad, we zijn een echte netwerkorganisatie. En dat maakt het werken voor een uitgeverij, of je dat nou voor basisonderwijs, voor voortgezet of voor beroepsonderwijs doet, zo ontzettend mooi ook, hè? Ja. Dus jij noemde auteurs, daar hebben we daar heel veel van, die allemaal met beide benen in het, of allemaal lesgeven met beide benen in de onderwijswereld staan en daarom juist zo kritisch zijn. Nou ja, wetenschappen, vakdidactici, met iedereen staan we in contact, maar ook heel duidelijk met de overheid, hè? Dus als er zo'n curriculumwijziging die aanstaande is, daar zijn we. Daar treffen wij elkaar ook geregeld dan. Hè, van wat betekent dat? Op welke manier gaan we dan de mensen weer om ons heen verzamelen die dat gaan vertalen naar de nieuwste leermiddelen?
Dus vandaar ook het idee van een netwerk, omdat je met heel veel partners eigenlijk samenwerkt. Klopt. Dat is een soort belangrijk uitgangspunt.
Ja.
En wat heb je hebt ook wat zaken meegenomen? Ja. Hè? Ik heb jullie gevraagd, nemen ze iets mee waar je trots op bent of wat je nu mooi vindt?
Ja.
Om ook wat meer inzicht te krijgen in wat een uitgever nou doet. Hè? Want daar willen we ook antwoord. Wat heb jij meegenomen?
Ja, nou, ik heb onze aanbod voor rekenen wiskunde meegenomen. Ja. Ik noemde net al, ik heb die doorlopende leerlijn binnen Noordhof in de omgekeerde volgorde meegemaakt. Maar die is voor Noordhof echt cruciaal. Dus heel veel mensen kennen getallen ruimte uit het voortgezet onderwijs.
Zeker.
Nou, die heeft een jongere broertje of zusje. Je getallenruimte junior en een oudere broer of zus nu rekenen. Wij staan echt voor die doorlopende leerlijn. Daarom heb ik hem meegenomen van kleuters via voortgezet onderwijs tot beroepsonderwijs en daarna, want we hebben ook nog professional. En wat daar nou zo fijn aan is en waarom ik deze spullen meegenomen, is dat het een doorlopende leerlijn geeft leerlingen heel veel houvast en structuur. En dat is
waarom dan? Hoe kan je dat uitleggen?
Ja, omdat er wat ze in het basisonderwijs leren, hè, dus aan stappenplannen, aan strategieën, dat nemen we eigenlijk in al die delen en al die methoden steeds weer mee.
Het bouwt
steeds op elkaar voor. Dus het is een stapeltje, maar leren is natuurlijk stapelen. Dus dat is zo mooi aan zo'n doorlopende leerlijn. Je stapelt echt die kennis op van basisonderwijs. Ja. Totdat leerlingen klaar zijn.
En hoe wat je bij rekenen nu wel eens hoort, bijvoorbeeld realistisch rekenen of weer niet realistisch rekenen. Hoe verhoud jij je dan of jullie je dan in zo'n netwerk tot dat soort discussies? Hè? Kan je waarschijnlijk, dat zal nooit stoppen, hè, denk ik in het onderwijs, dat we nadenken over wat werkt nou wel, wat werkt nou niet.
Klopt. Ja.
Hoe bepaal je daar je koers in dan als uitgever?
Ja, dat is ook een heel interessant aspect van ons werk allemaal. Hè, dat we heel erg, Gemma noemde het al, we zijn heel erg in contact met de wetenschap, met wat er werkt. En we weten natuurlijk heel goed wat er werkt.
Ja.
En dat is juist zo mooi aan ons werk. Om dat te vertalen, dus die wetenschap naar de praktijk te brengen. Dus in de discussie over realistisch rekenen of juist niet, of over hoe je kennisrijk onderwijs introduceert. Daar staan we heel veel in contact met iedereen in het veld. Maken we onze keuzes. En ik denk, daarin maken we soms ook andere keuzes. En dat is heel mooi, want dat geeft scholen ook iets te kiezen.
Ja.
En waar wij, als je dan naar Noordhof kijkt, voor staan, is dat we eigenlijk een beetje aan de ene kant vernieuwen we, maar aan de andere kant houden we heel erg vast aan waarvan we weten dat werkt. Dus we noemen onszelf zo nu en dan wel eens vernieuwend traditioneel, bijvoorbeeld. Dus daarin zit er ook wel degelijk verschil tussen ons als uitgeverijen.
Ja. Je hebt accentverschillen.
Klopt.
Op basis van hoe je samenwerkt met bepaalde wetenschappelijke inzichten. Wat je wil behouden, ook de identiteit van je, wie je bent als uitgever ook, denk ik. En hoe speelt dat bij jou, Ina? Hoe hou je vast aan wat werkt en hoe blijf je vernieuwen? Zie jij jezelf ook als een soort netwerk?
Ja, zeker.
Je zei er wat in het begin over, hè?
Ja, ja. Ja, kijk, wij doen dat zeg maar door middel van samenwerking met wetenschappers die, of vakdidactici die soms ook gewoon zeg maar hoofdauteur in een auteursteam zijn. Mm-hmm. Zijn natuurlijk ook gewoon goed aangesloten op de bewezen effectieve didactieken. En ook even terugkomend zeg maar, op jouw vraag, waar ben je nou bijvoorbeeld trots
op? Ja, graag.
Kijk, wij bieden zeg maar, een methode Nederlands voor het voortgezet onderwijs. Dat is talent. Nou, we weten natuurlijk allemaal zeg maar, over de achterstanden op het gebied van taal, op het gebied van lezen. Als je kijkt naar de methode talent, dan biedt die zeg maar, al heel veel op het gebied van lezen. Dus de helft van een hoofdstuk, dat is zeg maar, gewoon lezen. En toch hebben wij gemeen zeg maar, als Malmberg extra aanbod te moeten ontwikkelen voor docenten die nog meer aandacht aan lezen wilden besteden. Dus toen hebben wij een gratis product bij Talent ontwikkeld en dat heet Leesrijk.
Ja.
Leesrijk. En dit zijn zeg maar leeskaarten. En het idee is dat zeg maar, we bieden dus tal van leeskaarten bij de methode aan, zodat een leerling wat te kiezen heeft op het gebied van lezen, omdat keuze hebben motiveert. En daarnaast is het dus zo van, samenhang is ook zeg maar, bewezen effectief. Hè? Dus dat zeg maar, lezen gekoppeld wordt aan schrijven, aan andere vaardigheden. Dus we hebben ook uitbreidingskaarten bij zo'n leeskaart. Dus bijvoorbeeld een uitbreidingskaart voor schrijven, een uitbreidingskaart woordenschat, om even een paar voorbeelden te geven. Ja, en dit is zeg maar, er is niet één partij in Nederland die de achterstanden op het gebied van lezen kan oplossen. Ik zou willen dat wij zeg maar, als uitgeverij Malmberg dat in ons eentje zouden kunnen. Dus je moet dit ook niet zien als de oplossing in combinatie met talent voor de leesproblematiek. Maar het is wel zeg maar, het steentje dat wij extra willen bijdragen zeg maar, om aan die leesachterstanden, taalachterstanden te werken. Ook zeg maar, door dus te appelleren aan keuze, motivatie voor leerlingen.
Ja, ja, er is natuurlijk veel over te doen hè, over lezen nu en leesmotivatie. Diep tekstbegrip ook wel op de universiteiten. Dat sommige dat docenten zeggen, ik heb de indruk dat studenten niet meer langer geconcentreerd een tekst kunnen analyseren. Mm-hmm. Maar ja, ChatGPT komt ook op ons af. Er zijn ook wel docenten die zeggen, over een tijdje hoeft het allemaal niet meer. Dat zullen we wel gaan zien. Maar je hebt ook allerlei dingen meegenomen. Hè? Maar als het gaat over Nederlands, je bent Nederlandicus. Dus, wat zijn, je hebt twee boeken liggen voor ons. Hè? Ik zal het ook even linken in de show notes overigens. Ja. Dan kan je even kijken. Trouwens, mag ik even nog wat zeggen wat ik ben vergeten? Toch even voor de helderheid. Deze podcast is niet gesponsord. Nee. Ik maak die podcast gewoon omdat ik het leuk vind. Dus als je luistert, precies. Ik zal het ook even in de show notes zetten. Ja. Maar ik wil heel graag even de linkjes ook plaatsen. Maar noem het nog maar even. Twee boeken.
Twee boeken. Nou ja, ik wil het eigenlijk over deze hebben. Vooral Kern Nederlands Taal en Cultuur. Dit is een methode voor de bovenbouw HAVO-VWO Nederlands.
Ja.
En ik heb hem meegenomen. Omdat Boom is een iets wat andere uitgeverij. Bestaat al heel lang, meer dan 175 jaar. Is echt een familiebedrijf.
175 jaar.
Meer dan 175 jaar. Maar ze zijn nog heel fris en fruitig in de voortgezet onderwijsmarkt, om het zo maar te zeggen. Dus pas sinds een jaar of 7 zijn we daar actief. Los van ook nog een methode filosofie in Amsterdam, maar die is vrij klein. Dus we zijn eerste stap aan het zetten in het voortgezet onderwijs. Nederlands komt bij een kleine uitgeverij vandaar. Daar zijn ze mee begonnen. Het is een van de eerste methodes daar. Dus dat betekent dat je geen edities van vorige methodes meedraagt. Hè? Dus wat je bij Noordhof ziet, dat je dat meeneemt. Wat jij ook benadrukt van, we hebben al veel en daar bouwen we op voort.
Een historische lijn waar je op voortbouwt.
Precies, die hadden wij niet. Dus dan heb je een ander startpunt. We hadden al wel voor de onderbouwmethodes. En toen we naar de bovenbouw gingen kijken in die tijd, toen speelde er ook best wel veel. Het lezen staat onder druk, maar het hele schoolvak Nederlands staat onder druk. En destijds waren er net twee onderzoeken geweest van de RUG, Rijksuniversiteit Groningen, en daarna ook van de Radboud, waarin werd gekeken van, hoe zit het nou in de bovenbouw met dat vak Nederlands? En daar kwam eigenlijk uit dat het gewoon, ze vonden het eigenlijk gewoon ultiem saai. Niet moeilijk. Nou, dat is
niet
op
moeilijk.
Zich, dat is op zich, je zou gunstig, niet moeilijk, maar aan de andere kant, dus het is ook niet zo uitdagend.
Nee.
Dus daar zat wel iets en tegelijkertijd liepen ook de opleidingen leeg. Hè? Dus op de Nederlandistieke opleidingen, ik had geen studenten meer die zich aanmelden om Nederlands te gaan studeren. En dat deed ook wel iets met de wetenschappers over, hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Toen is er een soort meesterschapsteam samengesteld, meesterschapsteam geesteswetenschappen, onder leiding van Theo Witte, die is hier onlangs ook wel geweest, voormalig vakdidacticus.
Ja, zeker.
En die heeft samen met collega's van andere universiteiten gekeken van, nou, hoe zit het nou bij het vak Nederlands? Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? En toen viel eigenlijk op dat kennis over taal gewoon helemaal uit het curriculum was verdwenen. Ja, dan wel literatuurgeschiedenis, maar verder eigenlijk kennis over taal en cultuur helemaal weg. En ja, veel meer toegespitst op de vaardigheden. En zij deden toen, ze schreven en ze waren heel strijdlustig. Dus ze kwamen met een soort manifest voor het schoolvak Nederlands. En daarnaast ook deden ze een soort voorstel van, nou, hoe kunnen we dat nou doen? Dus ze hadden een heel plan, een soort aanpak, hoe je daarmee aan de slag kon gaan. En ik ben al in een vroeg stadium met Theo gaan samenwerken, want ik vond het een heel inspirerend voorstel. En samen met hem zijn we begonnen aan een methodeconcept. Zo van, nou, hoe kunnen we die inhoud weer goed in dat vak terugkrijgen? Mm-hmm. En hebben een methodeconcept gemaakt. Niet alleen met Theo, we hebben ook gesproken met andere wetenschappers uit het meesterschapsteam. Met docenten die ook geïnspireerd waren door het manifest en wat daar omheen gebeurde. En toen hebben we eigenlijk, dit methodeconcept gemaakt. Wat eigenlijk wel een soort andere afslag nam dan waar de eindtermen heel erg op stuurden.
En,
dat was wel heel erg gecentreerd rondom de vaardigheden. En, en wij wilden gewoon ook kijken van, hoe krijg je die kennis terug? En dan kennis
component.
Over taal, die taalcomponent van hoe werkt taal, hoe ontwikkel je taal, hoe verlies je taal, maar ook creatief schrijven. Al die aspecten van wat ons vak zo mooi maakt, wilden we terugbrengen in het vak. Want ook voor docenten geldt, het is natuurlijk niet zo leuk om met een vak te werken waar je alleen nog betoog of een beschouwing moet schrijven. En waar gewoon al die andere kanten van het vak in terugkomen.
Ja, er zijn veel meer manieren van schrijven.
Ja, er zit veel meer in. Er is veel meer. En het leuke was dat docenten zeggen, ja, op deze manier zien we ons eigen vak ook weer terug.
Ja.
En kijk, een methode is niet zaligmakend. Hè? Dus het is niet meer dan een middel. Het kan je inspireren en het biedt handvatten.
Ja.
Het moet ook veel door de docent. Maar wat ik. Dit werkte wel. Dus we hebben op een goed moment, denk ik, met deze methode iets gemaakt waar docenten op aansloegen. Wat goed ontvangen is. En daar ben ik gewoon trots op. En natuurlijk, die ontwikkelingen gaan door. Je ziet nu ook wat toen is gestart met het meesterschapsteam. Dat komt nu ook terug in de curriculumontwikkeling.
Dus dat lukt ook wel om daar positie op in te nemen.
Dat kan zeker.
Ja. Ja. Ja, dat is ook wel positief, hè? Het vak Nederlands. Ja. Want je hoort ook wel collega's soms zeggen, ja, dat vak is echt langzaam aan het verdwijnen. En moeilijk, ook met de leeslijst. Maar dit bewijst wel tegenovergestelde.
Zeker weten, ja.
En hoe bepaal je nou, wat ik wel ingewikkeld vind in het, ik heb nu dus 300, ik vertel net 310 podcasts gemaakt. Heel veel over rekenen bijvoorbeeld ook wel gemaakt. Dan heb ik spreek collega's over realistisch rekenen. Ik zeg, nou, dat is hartstikke belangrijk. Hè? Moet echt, die kinderen moeten ook snappen in de echte wereld wat een gulden of wat een euro is. Hoor mij nou gulden, euro. En dat ze dat kunnen koppelen aan de dagelijkse realiteit. Je hebt ook weer collega's die zeggen, nee, dat moet je helemaal niet doen. Moet helemaal terug naar het cijfer 1, het cijfer 2. Er zijn dus ook heel veel opvattingen over. Hoe bepalen jullie nou, ja, lekker grote vraag, maar ik wil hem toch wel op tafel leggen. Hoe bepaal je nou wat je doet in het maken van een uiteindelijk product waar leerkrachten mee gaan werken?
Ja.
Mag ik dat bij jou?
Zeker.
Ja,
want bewezen effectief, hè, dat viel net al even. En bewezen effectief, dat klinkt zo van, nou, dan is het allemaal lekker duidelijk.
Ja.
Maar er is natuurlijk best wel veel bewezen effectief. En daarin heb je wel degelijk een keuze te maken nog als leermiddelenmaker.
Ja.
En ook als school. Hè? Dus waar sta jij voor als school? En daar kies je dan uiteindelijk je leermiddel bij wat daarbij past. En een voorbeeld, wat ik altijd wel tekenend vind. Hè? Je hebt de differentiatie, we weten allemaal, je moet differentiëren. Want dat is gewoon super relevant om te doen in je klas, bewezen effectief. Maar daarbinnen heb je nog zowel convergent als divergent. Hè? Dus convergent, iedereen aan hetzelfde doel met extra hulp en extra uitdaging. En divergent, volledig personaliseren of zoveel mogelijk. En beide is bewezen effectief.
Ja.
Maar daarbinnen heb je dus een keuze te maken. Wat wil jij?
Ja.
En ja, wij kiezen dan als uitgever heel duidelijk voor convergent, omdat we weten, ja, dat dat werkt voor alle leerlingen in Nederland. Dus daarmee voorkom je kansongelijkheid.
Kans
precies.
Ja, ja.
En het andere, divergent, werkt veel meer voor een bepaalde selectie leerlingen. Dus ja, je hebt wel degelijk keuze. En daarom heb ik dit boek meegenomen, Wijze Lessen.
Ja.
Ja. Want ja, bewezen effectief, ja, hoe bepaal je dat dan? En wat daarover leuk is om te vertellen, hier staan 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. En een aantal jaren geleden heeft de Vlaamse overheid opdracht gegeven voor een checklist criteria voor bewezen effectieve leermiddelen. En daar zijn wij als Noordhof mee aan de slag gegaan en hebben we al in een vroegtijdig stadium aangehaakt en hebben we ook met Paul Kirschner overlegd, hè, die opdracht heeft aangenomen voor de Vlaamse overheid. Van goh, hoe zou dat er nou uit kunnen zien, zo'n checklist effectieve didactiek die wij als leermiddelenmaker kunnen gebruiken, zodat wij al onze leermiddelen daar langs kunnen leggen en het ook kunnen verantwoorden wat we aan het doen zijn. Dus daar is deze checklist uit voortgekomen. Wij hebben er van de 14 die de Vlaamse heeft, hebben wij er 19 gemaakt. We hebben 5 toegevoegd, ook in overleg met Kirschner. Halen al onze leermiddelen langs die checklist. Dus we hebben echt helemaal in beeld gebracht waar staan we, helemaal uitgeschreven wat verstaan we daaronder. En zo kunnen wij ook heel duidelijk maken aan scholen waar we voor staan.
Een soort fundament waar je precies op aangesproken kan worden in zekere zin, maar waar je ook wat je ook gebruikt als ontwerprichtlijnen.
Ja, en waarover je dan ook het gesprek met de scholen kan aangaan. Hè? Omdat het natuurlijk heel belangrijk is om wel transparant te maken waar wij voor staan, zodat scholen de juiste keuze kunnen maken in de leermiddelen.
Dat is natuurlijk wel, want dan zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld van bewegend rekenen of zo. Dan zeg je nou, dat kan, een school mag dat doen. Je kan in een filosofie ervoor kiezen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar dan zou je als uitgever kunnen zeggen, ja, wij bieden daar niks voor aan, want ja, wij denken niet dat dat werkt.
Ja.
Dat zou dan de consequentie kunnen zijn. Ja. Maar dat is ook wel spannend als je zoiets maakt, denk ik. Want dat betekent ook wel dat je dus heel, want meneer Kirschner is niet de makkelijkste qua wetenschappelijke kennis.
Nee.
En ik denk dat dat wel. En zo'n checklist is ook gewoon openbaar te vinden.
De checklist is, we hebben hem nog niet gepubliceerd, maar we hadden het nu, naar aanleiding van deze chipcast, zeiden we wel, nou, het zou gewoon een goed idee zijn om hem te publiceren, dus dat gaan we doen.
Oké, leuk. Ja. Nou, hartstikke goed. Nee, want je hoort natuurlijk ook wel spookverhalen over uitgevers. In ieder geval, spookverhalen op Twitter, op LinkedIn en soms op een congres van, zomaar de methode volgen. Hè. Uitgevers kiezen voor de makkelijke plaatjes, weinig tekst. Dat soort dingen die hoor je ook wel eens. Hoe kijken jullie tegen dat soort?
Ik hoor ze niet zo.
Je hoort ze niet zo. Nee, oké. Okay. Misschien zit ik ook in een bubbel. Dat kan ook.
Ja, ik krijg als je bezig bent om zeg maar inhoudelijk rijk, als dat een van je speerpunten is om dat aan te bieden, krijg je vaak terug. Nou, is het niet te moeilijk? Is het niet te veel tekst? Is het niet?
Ja. Hè,
dus dat ze
eerder
spannend
wel
vinden. Dus is meer. Dus het van en ik vind het ook wel. Want wat is dan complex? Hè? Het is natuurlijk, je kunt best de lat hoog leggen, maar dan hoef je het vervolgens niet nodeloos ingewikkeld te maken. Je probeert dat wel op een heldere manier te brengen. Dus dat is wat onderwijs is dat je moeilijke of in ieder geval nieuwe stof probeert over te brengen, maar dat wel op een...
In stapjes probeert over
precies,
te brengen.
Precies. Dus voor mij geldt meer het andere, dat je probeert dat zoveel mogelijk...
Dat je de lat eigenlijk juist hoger legt.
Ja, dat is wat we proberen inderdaad.
Ja. Dus dat punt van dat het eigenlijk armer wordt, hè? Dat de boeken dikker worden, maar dat er minder in staat.
Dat
herkennen jullie niet zo.
Nee. Eerder inderdaad het tegenovergestelde.
Ja.
Dat het te pittig is en wel op punten makkelijker mag.
En hoe is het, we hebben het net even zo gehad over zo'n soort fundament, hè? Die wetenschappelijke criteria. Hoe doen jullie dat bij Malmberg? Kun je daar iets over zeggen?
Nou ja,
vergelijkbaar misschien? Vergelijkbaar. Net een beetje anders?
Vergelijkbaar zeg maar met... We hebben dus zeg maar wel een checklist, maar we geven ook wel vrijheid zeg maar om zodat vakken zeg maar wel recht kunnen doen aan het vak eigenen, dan wel aan zeg maar het karakter van de methode die het zeg maar traditioneel heeft. Dus er zit wat dat betreft wel ruimte in om eigen keuzes te maken vanuit bewezen effectieve didactieken. En wat Petra al zei, je hebt zoveel bewezen effectieve didactieken. Dus we hebben ook gewoon wel intern sessies gehad over van, gewoon uitwisselen. Hè? Wat zet je nu in al binnen verschillende methodes? Ja, en dan zijn we gewoon zelf zeg maar verbaasd over de grote hoeveelheid bewezen effectieve didactieken.
Nee, maar dat herken ik ook wel.
Ja, die we inzetten. Ja, dus veel meer dan waar we zelf bewust van zijn.
Ja, precies. Dat is een punt. Maar wat er ook nog wel, wat ik ook wel denk terwijl je dat zegt, is er zijn ook heel veel collega's die zeggen, leerkracht zijn of docent zijn is niet helemaal een wetenschappelijke exercitie. Er zit ook iets in van een soort zelf willen bepalen en in relatie met je klas.
Kijk, en als ik daarbij aan mag haken. wat Gemma eerder al zei. Kijk, een methode is een hulpmiddel en is niet zaligmakend. Nee. Dus onderschat ook niet de impact die een docent leerkracht heeft.
Nee.
Die is vele malen effectiever dan dat een lesmiddel is.
Ja.
Dus
ja.
En waar wij vanuit Malmberg heel erg op inzetten, is het ondersteunen van docenten, leerkrachten. Dus op het moment dat docenten, leerkrachten tegen problemen aanlopen, nou, dat we gewoon ter plekke gewoon in de methodesoftware, dat we gewoon ter plekke het probleem op willen lossen. Ja. Zodat hij, zij gewoon geen kostbare lestijd verliest.
Je zegt iets belangrijks, dat is die leerkracht en docent voor de klas maakt natuurlijk de grootste impact.
Ja.
En de schoolleider daarboven ook weer. Hè. Dus daar is ook alweer onderzoek naar gedaan. Ja, maar het punt wat ik nog wilde maken, het is niet een soort scheikunde of natuurkunde, dat het dan altijd leidt, dat als je een wetenschappelijk onderbouwde methode hebt, dat het dan altijd leidt tot een heel hoog niveau. Daar is natuurlijk veel meer voor nodig. Dus er zit ook grenzen aan wat jullie wel en niet kunnen doen, zeg maar. Hè? Dat is, het is natuurlijk heel goed dat je wetenschappelijk kijkt, wat weten we?
Ja.
Maar ja, er is ook zoiets als vrijheid van onderwijs. En dus dat punt van, ja, niet alles is wetenschappelijk ook te duiden.
Ja, nou ja, maar het is wel fijn. Het gaat erom dat de docent handvatten heeft.
Ja.
En wat we hiermee heel erg geprobeerd hebben te doen, is dat je ook weer toch ook wel een soort inspiratie biedt van waaruit je weer gaat lesgeven.
Ja.
Hè? Dus dat is ook belangrijk, dat hij er gewoon iets uit kan pakken wat hij wil of zij wil gebruiken in het onderwijs.
Ja. Ja.
Maar het gebeurt voor die klas. Je bent echt, je biedt niet meer dan een hulpmiddel. En ook het woord lesmethode is eigenlijk al een beetje dubbel. Want wat is de lesmethode? Is dat
precies
het boek, maar of gewoon ook de manier waarop je lesgeeft.
Ja, en het ontwerp van de leerkracht die
zijn
les voorbereidt.
Ja, ook nog een keer. Dus het wordt nu heel vaak, als het over lesmethodes gaat, dan gaat het over de papier of de digitale hulpmiddelen die je daarbij gebruikt. Maar dat is het natuurlijk niet.
Nee, dat is wel een interessant inzicht. Want je hebt ook wel bijvoorbeeld bij de Ellen Turing School zeggen ze, ja, eigenlijk zou een team zelf de methodes moeten kunnen maken. Dus die hebben een hele hoge lat natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat is ook best wel uitzonderlijk. Er zijn een aantal scholen die dat wel doen in Nederland.
Ja.
Hoe kijken jullie naar dat soort discussies? Zij besteden heel veel tijd aan het eigenlijk doorleven van een gemeenschappelijke visie en ook hun methode inzetten voor hoe zij het willen. En desnoods het zelf maken eigenlijk. Hè?
Ja.
Maar dat is wel natuurlijk, ja, de meeste scholen daar denk ik geen tijd voor hebben. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, de tijd is inderdaad wel een belangrijke kwestie. Het is een behoorlijke, wij zijn er wel behoorlijk een, het is een behoorlijke dagbesteding voor ons, zeg maar, bij de uitgeverij om methode te maken. Maar los daarvan, ja, er zijn gewoon scholen waar dat gebeurt, waar ruimte wordt voor gemaakt. Er zijn ook hele bevlogen docenten die ruimte ook gewoon in hun vrije tijd innemen. En het, weet je, die gebruiken dan bijvoorbeeld alleen ons handboek, gebruiken geen oefenboeken, prima, weet je, want die gebruiken er gewoon uit dat ze zelf kunnen gebruiken.
Ja.
Maar niet iedereen heeft die tijd, of krijgt die tijd op school, of iedereen is daar even handig mee.
Nee.
En er was een tijdje geleden, was er in de Trouw volgens mij, was een column van een jonge docent. Die zegt, ja, de lerarenopleiding wordt op dit moment heel erg gepreekt. Of op sommigen niet allemaal, maar wel. Je moet eigenlijk zonder methodes, je moet het allemaal zelf kunnen doen.
Ja.
En hij zei, ja, en dat je dat misschien nog niet meteen, maar eigenlijk moet je daar wel naartoe werken. Maar hij zei, dan krijg je gewoon totaal overspannen docenten. Als daar geen ruimte voor is, dan leg je die lat voor jezelf als docent ook heel hoog.
Er is een soort middenweg tussen, je wil ontzorgd worden, maar tegelijk moet je wel serieus het voorbereiden. Ja, misschien, maar komen er wel scholen naar jullie toe, Peter, die zeggen, nou, ontzorg mij. Ik wil gewoon een beetje de all-inclusive-achtige aanpak. Dat zal misschien ook wel gebeuren. Dat je hoopt van, ik koop dat in en dan gaat het lekker draaien, zeg maar. Chargeer een beetje, maar je begrijpt
er is geen enkele school of leerkracht die denkt dat je iets zo van de plank één op één gebruikt.
Zo komen ze niet bij jullie?
Nee. En natuurlijk, wij structureren het voor en we helpen het onderwijs enorm door onze leermiddelen.
Ja.
Maar uiteindelijk kun je mij niet gelukkiger krijgen dan een leerkracht die zegt, ja, vorig jaar was het nieuw en had ik best veel houvast nodig nog aan bijvoorbeeld de handleiding in het basisonderwijs. Maar nu merk ik al dat ik het veel meer naar mijn eigen hand kan zetten. Ja, dat is natuurlijk geweldig.
Ja.
En dat is wat we willen.
Ja.
Hè, dus het is echt om je eigen te maken en om zelf de keuzes te bepalen.
Ja, dus professionaliseren gaat hand in hand met het kiezen van een methode die past bij jou. Maar je moet niet verwachten dat de methode alles doet. Je hebt eigenlijk is het een gek woord inderdaad, lesmethode, zie ik te denken. Want die maak je eigenlijk zelf als team. En dan gebruik je de boeken ter ondersteuning of de digitale als basis.
Ja. Ja.
En misschien dan nog een ander thema wat ik aan jullie wilde voorleggen. Kijk, elk weekend nu in de weekendkrant staat er wel iets over dat het heel slecht gaat met het onderwijs. Hè? Dus dat is bijna, dat is ook wel bijna een beetje een self-fulfilling prophecy, denk ik, af en toe. Want er gaan ook heel veel dingen goed, gelukkig. Maar toch, de ontlezing, maar ook leerlingen die niet voldoende kunnen lezen, staat heel erg veel in lerarentekort. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Theo Witte had er ook een analyse. Hoe kijk je daar nu zelf tegen die huidige discussie? Waar ligt wat jullie betreft, ja, kun je zeggen, de grote zorg anno nu? Misschien, Peter, mag ik bij jou beginnen?
Ja, wat zie jij? Ja, dat gaat ons natuurlijk ontzettend aan het hart. Ja, je merkt al hier aan tafel. We zitten allemaal midden in dat onderwijs. En dit is onze missie om daar een bijdrage aan te leveren. Hoe bescheiden die dan ook is, hè? Maar toch, we kunnen wel degelijk ergens hier en daar een klein verschilletje maken.
Ja.
Wat dan wel goed is te realiseren, Gemma vertelde al even de andere aanpak die waar jullie voor hebben gekozen. Zo zijn we allemaal bezig. Er zijn natuurlijk wel veel nieuwe inzichten op het gebied van taalonderwijs. Hè? Dus de enorme verkaveling. We hadden vandaag toevallig bij Noordhof een themadag over lezen. Suzanne Boogaerts was bij ons de gast. Die heeft een inspirerende sessie gedaan. We hebben vanochtend met z'n allen een hoe heet dat zo'n waar moest je van die opdrachten doen? Hoe heet dat nou? Waar je escape room gedaan? Waar je mezelf hebben ervaren hoe het was om niet goed te kunnen lezen. Dus we proberen dat echt helemaal te
doorvoelen.
Wat dat betekent en wat we moeten doen.
Mooi.
We zijn heel intensief bezig om echt onze leermiddelen aan te passen op die verkaveling die je had. Die deels in de, dus alle vaardigheden gescheiden en ook taal volledig gescheiden van de vakken, van de vakkennisvakken, hoe zeg je dat nou, de kennisvakken.
Ja.
En we zijn heel blij dat die nieuwe doelen dus heel erg inspelen op het naar elkaar toebrengen van die onderdelen en het samenhang creëren daartussen. En we kunnen natuurlijk wachten als uitgever van we wachten op het nieuwe curriculum. Maar eigenlijk zie je dat als je bijvoorbeeld naar het basisonderwijs kijkt, zijn er al 5 hele nieuwe methodes, aanpakken, hoe je het maar noemt, beschikbaar, die nu al het taalonderwijs heel ingrijpend veranderen. Dus we zijn daar wel degelijk
mee bezig. Ja, je zet er wel volop in.
Klopt. En onze methodes, dat zie je dan wel, zijn dus wel echt wel degelijk anders dan ze eerder waren. Ze verschillen daarvan. Ja.
Maar je kan ook niet anders doen dan toch gaan bouwen. Ja, dat is denk ik toch uiteindelijk ook je kernopdracht als uitgever, om betere dingen dan te maken en om te reflecteren op wat je ziet.
Ja, en dan wat je dan ziet gebeuren in het onderwijs is echt geweldig. Dus Wietske, de collega die ik meegenomen heb, die vertelde, laatst was ze op een school waar een leerling in groep 7 een kerstknutsel had gemaakt. Nou, dat was echt geweldig. Liet ze vol trots zien hoe ze dat deed. Maar dat ging niet om dat knutsel, want dan denk je, wat heeft dat met taal te maken? Maar ze had eigenlijk geleerd om een tutorial te maken, dus een soort handleiding. En ze had echt heel intensief zitten werken met Typex in haar schriftje en weet ik veel wat. En ze vertelde echt dat ze nog nooit zo intensief met taal bezig was geweest.
Ja.
Omdat we dus al die zaken, ze had gelezen over hoe een goede tutorial in elkaar zit. Ze had voorbeelden gekeken. Ze was gaan zelf gaan uitproberen. En
precies wat je wil bereiken.
Ja, dus echt zo op een andere manier bezig zijn met taal. En niet meer al die losse lesjes van we gaan een woordenschat doen en ik weet niet waarom. Maar alles in samenhang met elkaar. Ja, je ziet hoe ontzettend veel dat oplevert.
Ja, ja.
En dat is dan wel als we dat dan weer zien als uitgever, hoe bescheiden die rol dan ook is. Hè? Dus je maakt zo'n nieuwe methode. Nou, dat is als in ons geval dan weer in die doorlopende leerlijn hebben we Nieuw Nederlands Junior hebben we. Ja. En dan zie je wat voor verschil dat in het onderwijs maakt. Ja, dan maak je hart echt een sprongetje.
Ja, dus toch door. Maar het lijkt me ook wel ingewikkeld, want er komen dan nieuwe inzichten. Ja, bijvoorbeeld niet dat jullie er iets met nieuwsbegrip of begrijpend lezen. Dat in één keer. Ja, je moet eigenlijk je moet er wel goed over nadenken, want er worden behoorlijk wat dingen gemaakt als je eenmaal tot een druk overgaat. Hoe zie jij die actuele problemen nu, Ina, in het onderwijs? En wat probeer je aan te doen als uitgever?
Nou ja, het is inderdaad zo. Weet je, als je bijvoorbeeld naar het vak Nederlands inderdaad kijkt, ook wij passen samenhang toe. Hè? Ook omdat dat het vak relevanter maakt voor leerlingen. Maar goed, weet je, los van het vak inhoudelijke, als ik gewoon kijk naar de ontwikkelingen, wat ons ook gewoon wel zorgen baart, is het docententekort, de werkdruk bij docenten. En dat is toch iets waar wij vanuit Malmberg ook gewoon wel oplossingen voor proberen te bieden.
Ja.
ook gewoon wel zeg maar, actief op onderzoek zijn van wat kunnen we doen om het leven zeg maar, van docenten
te vergemakkelijken.
En dat begint ook zeg maar, met lesmateriaal waar een docent zelf ook blij van wordt. Hè?
Ja.
Weet je? Dus wat wij ook belangrijk vinden is zeg maar, de liefde voor het vak. Hè? Weet je? Want als je zelf iets leuk vindt, weet je, dan neemt het gevoel van werkdruk ook af. Weet je, en dan kun je ook gewoon, zeg maar, wordt het ook leuker om iets te vertellen. En ik zie, weet je, dat wij op bepaalde plekken, dan lukt dat ook, weet je. Dat docenten echt gewoon heel vrolijk vertellen over, nou, zeg maar, materiaal, wat ze uit methodes.
Ja, wat gewoon werkt. Maar ja, en hoe maak je dat? Ja, je zei al wat over een netwerk, dus collega's, leerkrachten, docenten, die denken mee, je hebt experts, onderwijskundigen. Ga je het dan ook uittesten?
Ja, zeker.
Ga je dat gewoon piloten dan?
Ja.
Is dat hoe je dat aanpakt?
Zeg maar, daar is inderdaad ook onderzoek mee gemoeid. Dus voorleggen aan docenten, voorleggen aan leerlingen, voorleggen aan experts. En wat dat betreft, het komt echt gewoon zeg maar, in gezamenlijkheid tot stand. En op basis van feedback wordt het zeg maar, ook verder verbeterd.
Ja.
Maar goed, weet je, ook ten aanzien van het... van het docententekort. Ja, als ook onze algemeen directeur bijvoorbeeld gaat wekelijks is hij op schoolbezoek en gaat hij in gesprek ook met docenten, met leerkrachten over lerarentekort, docententekort, over werkdruk en wat wij daar als Malmberg in kunnen betekenen.
Dus eigenlijk ben je daar ook gewoon onderdeel van in plaats van, het lijkt er soms een beetje dat je als uitgever erbuiten wordt geplaatst.
Ja.
En eigenlijk zeg je, dat is eigenlijk helemaal niet zo.
Nee, kijk, het is ook wel zo. Ik denk dat de meeste mensen die op een educatieve uitgeverij werken, of je nou zeg maar bij Malmberg werkt of op een andere educatieve uitgeverij, we zijn ons allemaal er te degen van bewust dat we gewoon een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.
Ja.
Kijk, onze leermiddelen moeten kwalitatief goed staan.
Ja.
En tegelijkertijd hebben we ook zeg maar betrokkenheid met de mensen die in het onderwijs werken.
Ja.
Die staan ons ook na. Kennen we ook heel goed vanuit onze auteursteams. Dus relatie is ook belangrijk, hè, als je het hebt over prestatie. Weet je, dus het is ook goed dat de docent gewoon zeg maar, goed in zijn kracht staat, zodat hij zeg maar, kan zorgen dat hij het verschil voor de het verschil voor de leerlingen kan gaan maken.
Ja, en een ander thema wat ik nog wel met jullie wil bespreken, hier liggen heel veel boeken op tafel, hè, en digitalisering, dat is ook wel iets, misschien 15 jaar geleden ik had ook heel erg snel een iPad, was ik helemaal... door het dolle heen, hè? Super gaaf wat het allemaal kan. Maar nu komen we er ook alweer een beetje op terug, hè? Dat leren via die technologie toch... Ja, er zijn wel collega's die zeggen, ja, die business case is eigenlijk niet zo te maken. Hè? Het kost heel veel, maar het levert uiteindelijk, als het gaat over lezen, technisch lezen of andere aspecten, rekenen niet altijd wat op. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen digitalisering? Aan de ene kant is het er gewoon, hè? Het gaat supersnel. Aan de andere kant weten we ook dat het brein werkt eigenlijk hetzelfde. Dus hoe vind je daar balans in als uitgever? Want ik kan me ook voorstellen dat je wel een beetje mee wil gaan. Dus als ik een uitgever zou zeggen, ja, ook wel interessant. En tegelijkertijd heb je ook die leerdoelen.
Ja, nou ja, ik...
Hoe zie jij dat?
Ja, precies. Ja. Kijk
even zo indringen naar jullie alle drie.
Dan ben je mooi ons af weer.
Ja.
We hebben bij Bomen hebben we vanaf het begin voor voorzet onderwijs ingezet op dat het is geen doel op zich. Het is een middel. Waarbij we ook voor hebben gekozen om alleen daar het te bieden waar het meerwaarde biedt. Dus niet op alles inzetten, niet alles te digitaliseren. En daarmee, weet je, er is een klein stukje van de scholen, die missen we dan. Hè, we hebben wel een oplossing, maar die is niet zo volwaardig en compleet.
Nee,
maar
dan zou ik zeggen, commercieel belangrijk.
Omdat we er niet inhoudelijk achter staan.
Nee, past niet bij je visie.
Nee, dus past niet bij de visie. Dus daar hebben we gekozen van, daar wat meerwaarde biedt, daar zetten we op in. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen.
Ja, ja.
En, maar niet alles, niet digitaal om het digitaal. Dus dat zo hebben we het ingestoken.
Okay.
En daar staan we nog steeds achter. En tegelijkertijd, het is ook wel... studenten, leerlingen lezen en leren beter uit een boek. Dus dat, dat is natuurlijk
Ik zie het ook bij mijn oudste zoon, zit in de eerste. En, al zijn boeken kan je ook op de computer aanklikken. En dan kan je ook dingen invullen.
Ja.
En als hij dan een keer zijn boek in het kluisje vergeet, is het wel handig. Maar ik zie toch wel dat... dat het leidt tot een bepaalde snelheid ook, hè? Soms van lekker, huiswerk maken wil je misschien altijd wel snel doen. Maar Peter, hoe zie jij dat? Dat balanceren, digitalisering, het is er.
Ja.
Tegelijkertijd wil je die kwaliteit, dat fundament proberen naar op zoek te gaan.
Ja, ook daar geldt dat we natuurlijk heel goed weten wat er werkt. Hè? Dus we hebben het over bewezen effectiviteit gehad.
Ja.
En dat daar keuzes te maken zijn, maar wel degelijk kun je je daarop baseren. Dus als je het hebt over inderdaad lezen, hè, rijke teksten lezen, ja, dat werkt gewoon beter uit een boek en van papier. Dan gaat het over voorbereiden voor je toets, hè, dus even een oefentoets maken of woordjes leren. Ja, dan is gewoon die snelle feedback natuurlijk heel belangrijk. En daarvan weten we ook dat het bewezen effectief is dat je daarvan meer leert.
Ja, dat flitsen dus dat zou op een computer kunnen. Dan zou je zeggen, nou, dat zou kunnen werken, hè?
Ja, flitsen weet ik niet.
Dat herhalen? Precies,
maar het herhalen, maar
ik bedoel, of misschien niet het goede woord.
Maar bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs hebben we slim stampen.
Ja, dus dat is slim stampen. Ja,
dat is een.
Goed gekozen, ja.
Dat is door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld algoritme. Hè, wat echt heel wetenschappelijk onderzocht is hoe vaak je en in welke tijdsfrequentie je woordjes moet herhalen.
Ja.
Wat het mooie daarvan is als je dat bijvoorbeeld in gaat zetten. Ten eerste is je leerrendement als leerling echt vele malen hoger. Maar ten tweede kun je eigenlijk als docent precies zien. Oh, wacht, mijn leerlingen hebben het geleerd. Dan hoef je dus ook niet meer al die stomme woordjes toetsen te hebben. Dus het scheelt
toetsen.
Je ook heel veel toetstijd en nakijkwerk en frustratie.
Ja.
Dus weet je, daar waar het werkt. En dit is zo'n onderdeel waar het echt super, super goed werkt.
Ja,
dan moet je het gewoon doen.
Dan kan je het gewoon doen, ja. En bijvoorbeeld de discussie er is over het schrift moet weer terugkomen. Hè? Dat is het klassieke schrift wat je dan stapels van 10 en dan meeschrijven. Hoe doe je dat bij Malmberg? Ja, je hebt ook gewoon soms boeken waar je werkboeken.
Wij bieden zeg maar leerwerkboeken om in te schrijven.
Ja.
En schrijven heeft natuurlijk ook gewoon didactische meerwaarde. Ja. Hè? Dus ook belangrijk überhaupt dat leerlingen ook oefenen met schrijven. Hè? Dus in meerdere opzichten heeft dat toegevoegde waarde.
Ja.
Maar goed, ja, de keuze voor leerwerkboeken is inderdaad ook, zeg maar, zodat leerlingen schrijven, maar ook kunnen onderstrepen in leerteksten. Woordjes die ze speciale aandacht willen besteden. Kijk, en online, ja, tuurlijk online daar waar het toegevoegde waarde heeft.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook fijn dat een leerling of een docent kan kiezen wat hij wel of niet online wil doen. Hè? Dus dat de keuze daarvoor gewoon bij het kind of de volwassenen in kwestie ligt. Al nagelang waar zijn eigen voorkeur naar uitgaat.
Dat is wel een interessant punt, maar goed, daar ga ik binnenkort een nieuwe podcast over maken, over onderwijsrecht. Want volgens mij, als je naar de middelbare school gaat, moet je een laptop aanschaffen. Dat kost in ieder geval, laat ik zo zeggen, mijn zoon heeft er een, €700, volgens mij. En volgens mij is dat, in het recht staat het volgens mij anders. Moet het volgens mij gratis zijn, meen ik. Dus dat wilde ik ook nog. Dus dat gaat over dat punt van kiezen. Hè? Zou je kunnen zeggen, nou, het moet allemaal op papier? Of zou je ook digitale leermiddelen kunnen weigeren als leerling? Ja, weet ik even. Even als kattenbelletje voor de volgende aflevering. Maar jij zegt eigenlijk van dat je moet kunnen kiezen wat het best bij jou past.
Nou ja, ik hoor zeg maar van zowel docenten als leerlingen dat ze het fijn vinden dat ze die keuzevrijheid hebben.
Ja, ja.
Zodat ze daar dus ook flexibel mee om kunnen gaan. Ja. Dus voor het één bewust kunnen schrijven.
Ja, ja.
Dus kunnen werken vanuit het leerwerkboek. En voor het andere, bijvoorbeeld inderdaad woordjes stampen.
Ja.
Dat online kunnen doen. Maar een leerling die bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor online werken, dat hij toch wat meer online doet dan een leerling die wat meer, zeg maar, liever van papier werkt.
Dat zou je dan ook met een leerkracht of docent moeten bespreken natuurlijk uiteindelijk.
Kijk, het is wel zo van, ik hoor ook docenten, leerkrachten die de keuze bij de leerling leggen. Van wat doe je online, wat doe je...
Dan krijg je ook een beetje mijn kinderen altijd patat eten als ik vraag wat ze willen eten. Ja. Dan gaan ze het misschien zeggen, ik wil het lekker online invullen.
Ja. Ja.
Dus daar moet je natuurlijk ook... Maar dat is dan toch weer meer een rol
van de docent dan van de
uitgever.
Dan van de methodemaker.
Van de methodemaker. Ja. 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 Nog een ander punt wat ik nog wel aan jullie wilde voorleggen. We hadden het even over het nieuwe curriculum, hè, en nieuwe kerndoelen. Burgerschap is dan zo'n thema. Hè, maar bijvoorbeeld digitale geletterdheid. Ik kom ook heel veel collega's tegen die zeggen, jeetje, komt er weer iets bij, weet je wel, in dat curriculum. Maar jullie zijn uitgevers. Hoe gaat dat dan? Kan je nou zeggen van... Je kan niet zeggen, dat doen we niet. Maar misschien vind je er wel wat van over digitale geletterdheid. Hoe speelt dat nou mee, zeg maar, je eigen opvattingen over onderwijs?
Nou, kijk, je kunt het gewoon, als het over Nederlands gaat bijvoorbeeld, kun je het gewoon heel goed wegschrijven. Want het valt al voor zo'n deel weg.
In
het vak geletterdheid gaat over geletterd worden. En dit is dan het stukje hoe je dat digitaal doet. Dus dat is op een bepaalde manier ook heel erg lezen online. Maar ook hoe kennisverwerving, hoe vind je kennis? En ik ben bezig met voor het beroepsonderwijs met een nieuwe methode Nederlands. En een van de auteurs van dat boek Rijke Taal, die hebben Anneke Smits, die doet veel onderzoek naar digitale geletterdheid. En die sprak op congres en die zei, oh, ik moet je spreken, want we hebben zoveel onderzoek en er zijn zoveel concepten, maar je kan het zo makkelijk gewoon kwijt. Het valt zo goed in te verwerken op een organische manier, zonder dat het weer een soort subcategorie is. Ja. Het werkt gewoon goed om dat op een organische manier te doen. Dus ja, dan krijg ik een soort mini-college. En dat schrijf ik heel hard op. Ja. Van dit wel en dit niet. En dan bij het methodeconcept kun je dat dan meenemen. Van hoe verweef je dat nou? Zonder dat het weer het volgende onderdeel is wat je ook moet doen.
Ja.
Geldt ook voor burgerschap. Burgerschap en Nederlands zijn heel erg aan elkaar gelieerd. Hè? Dus ook met name het mbo. Als je rondom betekenisvolle thema's dat inricht. Vaak zijn die, gaat lezen. Hè? Onder andere die inzichten gaan daarover hoe je op kunt lezen in het mbo, hoe je daar meer inhoud aan geeft. En als je aan het lezen bent, ben je al bezig met identificatie, met empathie. Je leeft je in de personages. En dat is ook een vorm van burgerschap, dat jij empathie voor je medemens, solidariteit ontwikkelt. Ja, dat
kan je ook vinden in het...
Ja, dus ook daar zit, om daar weer een apart... Ja, daar kun je als uitgeverij bijvoorbeeld op inspringen door dan een aparte methode voor aan te bieden. Je kan ook kijken van, nou, zetten we daarop in? Hebben we daar de middelen toe? Nou, dat is natuurlijk ook gewoon een vraag. Maar kun je ook kijken van, ja, wat zit er eigenlijk al in de vakken die we bieden?
Ja.
En en dan krijgen we terug met proefmateriaal van, hey, dit leert eigenlijk heel erg aan burgerschap. Dus dan wordt het ook gezien.
Maar dat is ook wel de complexiteit van het vak van onderwijs. Dat ook scholen, ik snap wel dat scholen denken, oh nee, er komt wat aan. Ik krijg wel de inspectie ook op bezoek en ik moet een OP, puntje, puntje, dat wel klaar hebben. Burgerschap speelt dat nu heel erg voor volgend jaar. Die gaan ook zoeken natuurlijk van, hoe kom ik een beetje uit de problemen?
Ja, en dat is mooi wat jij net omschreef. Hè? Dat is eigenlijk die rol die wij dan als uitgever weer hebben. Hè? Dus in dat netwerk. Dus we met burgerschap, digitale geletterdheid zijn we allemaal al jaren bezig in ons netwerk met de experts, met de doelen die, de conceptdoelen die vanuit het SLO worden gepresenteerd. Ja. En met onze auteursteams. Ja. En dus... Ja, uiteindelijk ontstaat daardoor weer in dat leermiddelenaanbod een heel mooi rijk aanbod. Hè? Dus jij beschrijft het, bij Nederlands geleerd burgerschap. Nou, wij gaan burgerschap in binnenwereldoriëntatie integreren. En we hadden een mooi voorbeeld vorige week. Keek mee met de proef en dan zag ik hoe burgerschap geleerd werd aan in het blok voor groep 5 van de Hunebedbouwers. Nou, het was echt prachtig gedaan door de auteurs. Doordat ze het hadden over, stel je eens voor, je moet met elkaar afspreken hoe je een hunebed gaat bouwen. Ja, daar heb je afspraken voor nodig met elkaar.
Ja.
Ja, hoe mooi is het dan om dat daaraan te linken en dan vervolgens het naar je eigen tijd te doen. Dus en ik denk wat mooi is aan wat wij hier allemaal omschrijven is, we doen het samen. We zitten midden in die onderwijswereld en we linken alles aan elkaar. En we vertalen het op zo'n manier vanuit de wetenschap naar de praktijk dat er keuze is voor scholen en dat die heel mooi kunnen kiezen wat past bij mij.
Ja.
En dat maakt dit vak ook zo mooi. Ja.
Dat is belangrijk. En wat ik nog wel interessant vind, maar dat gaan we nu niet in deze podcast kunnen tackelen, is dat punt van, hè, wat voor wetenschappelijke kennis is je basis, zeg maar? Ik voel me heel erg thuis bij die cognitieve leerpsychologie. Hè, hoe werkt leren? Ik heb nog recent ook met Anna Bosman en Robin van Rijthoven, collega's van de Radboud Universiteit, het over dit boek gehad. Waarom leren niet vanzelf gaat. Dat leerproces. Maar ik heb ook hier veel mensen aan tafel gehad die van... in andere perspectieven, meer naar andere perspectieven kijken. Naar vorming, naar meer het ontdekken. En daar ook menen, toch ook wel wetenschappelijke onderbouwing voor aan te tonen. Dat vind ik ook wel de complexiteit aan het vak. Dat er is ook heel veel. En dan doen lectoren doen onderzoek. Je hebt nu ook practoraten in het mbo. Hartstikke leuk. Maar ja, wij kunnen bijna een aparte leerstoel daarvoor bedenken om af te vragen van, wat is nou eigenlijk het fundament? Het zal denk ik alleen maar erger worden in de toekomst. Dus dat is misschien een... maar goed, dat is meer voor een toekomstig thema. Leuk om zo met jullie hierover in gesprek te gaan. Mis ik nog iets? Heb ik nog iets wat we... We hebben het helemaal niet gehad over de Arjan Lubach uitzending. Maar dat is alweer een maand of twee geleden.
Volgens mij hebben we het eigenlijk wel over gehad.
Ja, eigenlijk wel, maar niet zo van... Ik heb hem niet genoemd. Nou, hij is hier ook even genoemd. Ja. Maar het was wel leuk dat hij natuurlijk even... dat hij wat fragmentjes had uit mijn podcast. Wat is nou... Ja, ze blijft dat doen. Wat is nou voor jullie de toekomst de aankomende jaren? Waar gaan jullie druk mee verder? Wat is iets wat... groot project misschien tot slot even... per uitgever even horen. Misschien wel leuk om even... Waar zijn jullie nu druk mee?
Nou, ja, ik ben uitgever Nederlands. Dus ja, Nederlands. Ik ben met mijn scope iets minder ruim dan van mijn collega's hier. Maar, of con-collega's. Dus ik ga met beroepsonderwijs ga ik voor aan de slag voor Nederlands. Maar eigenlijk vanuit dezelfde waarde als waar we ooit in de bovenbouw voor de tweede fase mee zijn begonnen. Ja. Dus kijken van, nou ja, hoe kunnen we meer rijke inhoud bieden en ook die liefde voor taal weer een beetje aanwakkeren.
Heel belangrijk ook in het mbo, ja, ook, want in de meervakken.
Want in de tweede fase hadden we al een probleempje, zeg maar, dat Nederlands echt gewoon niet zo populair was. Ik denk dat het probleem met het mbo nog een beetje groter is dan dat.
Ja.
Daar is het echt, staat het echt onderaan de pikorde ongeveer.
Ja, en misschien dus ook wel VMBO naar MBO.
Ja, ja, precies. Dus die stap. Dus eigenlijk, ja, dus daar vindt ons onderzoek ook plaats van wat kunnen we daar bieden en hoe kunnen we daar een andere aanpak kiezen. Ja. Wat gaan we daar doen? En wat je nu ziet in het MBO is dat een hele, ja, die leesontwikkeling is heel, het is een hele grote beweging vanuit scholen zelf. Heel MBO leest, dat er weer gelezen wordt. Want wat heel gek is, op het MBO hoef je dus eigenlijk geen boeken te lezen. Het lezen van fictionele teksten, dat hoeft gewoon niet. Ik kwam erachter, ik dacht, wat is dit nou? Wat is dit voor gekkigheid?
Nou zijn het niet meer gaan doen.
Het staat wel, hè, ze moeten net als op de HAVO bijvoorbeeld ook aan 3F referentieniveau voldoen. Maar ze hoeven niet fictieteksten te lezen. Wat heel gek is. Dus daar is een soort tegenbeweging gaande. En daaromheen hebben we materiaal ontwikkeld daarbij adviseren. Ja, ik ging me oriënteren op het veld. Dat doe je dan door veel bezoeken af te leggen. En ik dacht, nou, ik moet er ook gewoon veel over lezen. En ik kwam allemaal stichting lezen, allemaal ene Erna van Koeven tegen. Ik denk, nou, bij die mevrouw moet ik zijn. Toen zei ze, oh ja, maar ik schrijf ook een boek voor boom op dit moment. Dat meen je niet. Dus het is een beetje wij van WC Eend, dat is niet zo. Maar het was wel heel grappige toeval dat we daarachter kwamen. Dus die adviseert dan met het concept. En dat is wat we nu aan het testen zijn. En we hopen daar
heel belangrijk. En ik hoop ook dat er zijn nu ook practoraten in het mbo. Die doen heel veel onderzoek naar onderwijsvernieuwing. Maar ik zou ook wel hopen dat ze ook bijvoorbeeld... Is er een practoraat over Nederlands? Daar zouden we dan een keer nog even naar moeten speuren.
Er zijn wel veel commissies op scholen. Ja, en op bepaalde scholen zijn heel vooraanstaand in onderzoek. Zoals op Deltion, daar doen ze heel veel. Ja. Dat is wel interessant om daar eens mee in het gesprek te gaan. En Erna, dat goed aanknopingspunt.
Mooie vervolg.
Ja.
Hoe zit dat bij jou?
Ja, Petra, wij bouwen jullie... door aan onze prachtige doorlopende leerlijnen, getallenruimte, alle kanten op, nieuw Nederlands alle kanten op.
Leuk.
En zo zijn we dat voor wereldoriëntatie nu ook aan het doen. En natuurlijk op de curriculumherziening voor 26, want dan 27 wordt natuurlijk een heel groot jaar met heel veel verandering. Waarin ik ook hoop dat de dingen die we al gemaakt hebben als uitgeverij en wij natuurlijk voor taal, lezen, spelling, Nieuw Nederlands Junior, Nieuw Nederlands, dat dat ook echt gaat landen en dat we het verschil ook gaan zien daar in, nou, wat ik net zei, die ontkaveling, trek alle schotten ertussen uit, ik heb er zin
ontkavelen.
In.
Ontkavelen.
Ja.
Leuk, en blijf behouden wat werkt. Dat vind ik ook een mooie tweede punt. Ja. Dan hebben we eigenlijk al drie mooie aanknopingspunten voor de toekomst.
Ja.
Ja, kijk nog even naar jou, Lamberg.
Waar wij druk mee zijn. Druk weet je, ik dacht ook als eerste aan, zeg maar, de curriculumvernieuwing die er aan zit te komen. Deze week, eind deze week, wordt het vierde tussenproduct in het kader van het eindexamenprogramma voor de moderne vreemde talen opgeleverd. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat eruit ziet en ook hoe het zit met overladenheid natuurlijk. Wat het betekent voor methodes. Dus dat is wel een belangrijke. En dat is dan voor het eindexamenprogramma, dus voor bovenbouw. Maar goed, ook voor de onderbouw is natuurlijk allerlei curriculumvernieuwingen op komst.
Dus vernieuwen, maar niet overvragen en overladen. Dat is ook een belangrijk dat thema is inderdaad, waar je echt stappen mee wil gaan zetten.
Ja. Nou ja, en wat dat betreft inderdaad integratie ook. Hè? Weet je, dus niet aparte vakken voor aparte methodes voor burgerschap willen maken, maar het gewoon zien op te lossen binnen het aanbod dat er al is en dus ook binnen de tijd die er beschikbaar is.
Mooi. Ja. Interessant, leuk. Dankjewel, helder. Leuk om met jullie over van gedachten wisselen. Oh, nu ga ik aan de voet van de microfoon zitten, moet ik niet doen. Bedankt voor jullie tijd. Erg interessant. Ik zal de boeken die ook naar voren zijn gekomen ook even in de show notes zetten. Dan kan je ze ook even checken. Als je nu denkt, hey, ik vind het een leuk gesprek, wil een review geven, kan je op chipcast.nl doen. Vind ik altijd leuk, hoe eerlijk, hoe beter. Je kan zelfs ook een voicemailbericht achterlaten. Ik ben voor alle markten thuis. Bedankt aan mijn gasten en tot de volgende keer.